Kosher Kletsen. Als je Israël wel echt wil begrijpen.
Meneer leraar, welkom terug.
Dankjewel.
Bij Hallo, deze ja. nieuwe podcast.
Daar zijn we weer.
Ja, ik zat te denken, dat zou best wel grappig zijn als jij dus echt docent wordt op een school. En dan ben je meneer leraar.
De leraar. Ja, mijn opa was docent. Hè?
Ja?
Ja, mijn opa was leraar Engels.
Oké. Okay.
Dus meneer leraar die leraar Engels was, ja.
Dat zegt wel heel grappig.
Ja, en ik heb het al zo vaak gehoord van, oh, het zou wel grappig zijn als jij...
Ja, maar in bepaalde zin ben jij ook leraar, toch?
Nou,
in het
ja.
uitleggen van al deze thematiek rondom Israël.
Ja, nou ja, ja, ja misschien wel. En ik, nou ja, ik vind het ook heel leuk om te doen. En ik heb ook wel eens een gastles hier en daar op een school gegeven. Dat doe ik nog steeds wel eens. Dus...
En wat doe je dan? Waarover?
Ja, het verschilt heel erg. Het kan over Israël gaan. Ik heb ook wel eens een aantal gastlessen over Hamas gegeven. Dus wat is Hamas? Wat is de organisatie? Mm-hmm. Wat doen ze? Wat beweegt hun? Maar ook wel over antisemitisme. Dus dat, ja, dat is eigenlijk een beetje... Ja, u vraagt, wij draaien, zeg maar.
Dus, je bent van alle markten thuis. Als
nou daar. Ja, dat probeer ik wel. En als er behoefte is aan een bepaald onderwerp, dan probeer ik daar natuurlijk zo goed
mogelijk. Is dat dan op basisscholen, op middelbare scholen?
Middelbare scholen, ja.
Geen hogescholen, universiteit?
Nee, dat niet. Ik heb een keertje op een mbo het gedaan, mm-mm. een tijd geleden. Maar meestal op middelbare scholen, ja.
Ja, nou, op universiteiten ben je als Jood natuurlijk niet meer welkom. Dat hebben we in de vorige podcast gehoord.
Nou ja, misschien met een paar man bewaking, maar...
Gekheid natuurlijk, maar misschien dat je niet zo snel gevraagd wordt in deze tijd ervoor.
Nou, dat denk ik niet. Weet je, ik kan natuurlijk wel gevraagd worden door organisaties die bijvoorbeeld pro-Israël zijn. Of die, ja, die toch een ander geluid willen laten horen dan de demonstranten.
Ja.
Dat
voor als je denkt en nu
komen.
Aan het luisteren bent en je denkt, waar hebben ze het nou weer over? We hebben een hele podcast opgenomen over antisemitisme op universiteiten. Laten we die even in de beschrijving zetten voor als je nog niet hebt geluisterd. Dan snap je ons grapje misschien wat beter. Wat is je woord van de dag?
Ja, ik denk, zit al helemaal klaar.
Het zou wat zijn als je vannacht jezelf in slaap moet huilen omdat we het woord van de dag niet hebben behandeld.
En dat het dan ook nog jouw schuld is.
Nee.
Nee, het woord
het antisemitisme.
Het woord van de dag is milchama.
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 Milchama. Klinkt een beetje als het Duitse woord milch, melk.
Nou, dat heeft er niks mee te maken.
Maar het klinkt wel zo.
Ja, het klinkt wel
zo. Geef even een hint.
Het is het tegenovergestelde...
Wacht, is het één of twee woorden?
Eén woord.
Milchama.
Milchama.
Oké. Okay.
Het is het tegenovergestelde van het meest bekende woord in het Hebreeuws.
Ja, wat is het meest shalom? Vrede, dus onvrede.
Oorlog.
Oorlog.
Ja, milchama betekent oorlog.
Milchama.
Milchama.
Oorlog. En dit heb je gekozen omdat?
Nou ja, omdat Israël natuurlijk nu in een oorlog zit.
Ja, op het moment van opname nog steeds.
Op het moment van opname nog steeds. En ook omdat wij het vandaag gaan hebben over een onderwerp wat daar ook mee te maken heeft. En ik het toch altijd wel goed vind om een woord van de dag te kiezen die toch wel enig iets betrekking heeft op waar we het vandaag over gaan hebben.
Ja, nou goed gekozen. Milchama, oorlog. Want inderdaad, het onderwerp van vandaag is eigenlijk, de hoofdvraag is, hoe moet je het nieuws over de huidige oorlog lezen? In deze podcast gaan we bespreken alles over de berichtgeving in de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. Hoe ziet deze berichtgeving in Nederland eruit? Zowel pro-Palestijnse als het pro-Israëlische kamp beschuldigen de media van eenzijdigheid en onjuiste berichtgeving. Hoe weet je nou wat de waarheid is in het nieuws? Hoe kan je de waarheid vinden? Zijn er voorbeelden van Israëlische onjuiste of eenzijdige berichtgeving? En hoe zit het van de Palestijnse kant? Hoe moet je daarmee omgaan? Wat zijn de gevolgen hiervan? En tot slot of jij nog praktische tips hebt om jezelf goed te informeren. Dus 3 uur later, dan hebben we misschien alles gesproken.
Ja. Dit in een uurtje prop is altijd een uitdaging, maar we gaan het proberen.
Ik denk zelf dat het goed is om het hierover te hebben. Wat denk jij daarvan?
Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het nieuws in Nederland, maar ook op andere plekken op de wereld, een hele grote rol speelt in de beeldvorming.
Ja.
De beeldvorming van mensen naar het conflict. Mm-hmm. De beeldvorming van mensen over Israël. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit bespreken. Ik ben een hele tijd geleden, was ik te gast bij de podcast van Wierd Duk. Een hele tijd geleden.
Welke podcast is dat ook?
Van de Telegraaf, Het Land van Wierd Duk.
Ja.
En daarin betoogde ik dat de NOS op zijn minst medeplichtig is aan het toename van antisemitisme in Nederland.
Dat is op zich best wel een grote beschuldiging.
Dat is een hele pittige. En daar sta ik nog steeds achter. En ik zal straks uitleggen waarom ik dat vind.
Ja.
Maar de media speelt een ongekend grote rol.
Nou, dat zegt wel iets inderdaad over de rol die gespeeld wordt. En de verantwoordelijkheid misschien ook bij nieuwsmedia.
Ja, zeker. En natuurlijk ook nog eens de rol van sociale media. Hè? Want die spelen natuurlijk ook een hele grote rol.
Ja.
En zeker in het huidige tijdsgewricht maakt dat het heel erg moeilijk voor mensen om... Ja, wat moet ik nou eigenlijk geloven?
Ja. Ja, hoor je dat veel? Dat mensen een beetje de weg kwijt zijn van... Hey, wat is nou waar, die zoektocht van mensen?
Ja, of dat. Of volledig meegaan in één narratief, zoals dat heet. Één verhaallijn. En zeker sociale media werkt natuurlijk ook nog zo... dat als je één ding opzoekt en je creëert dan een algoritme... waardoor
dan krijg je meer van dezelfde berichten.
Meer van dezelfde berichten, meer van dezelfde auteurs... meer van dezelfde nieuwszenders.
En dan kan het maar zo zijn dat het enige is wat je ziet... en dat dus je verhaal gaat worden.
Precies, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want dat zorgt ervoor dat je eigenlijk je wereld verkleint... terwijl je juist je blik zou moeten verbreden. En dat zijn hele grote uitdagingen, zeker voor jongeren. Maar ook gewoon voor mensen die wat ouder zijn. Het is heel ingewikkeld. Is hetgeen wat ik zie, is dat echt? Is dat een halve waarheid? Is dat een leugen? Is dat de hele waarheid?
En hoe kom je daarachter is natuurlijk ook een vraag.
Jazeker.
Laten we... Mijn opbouw is dus een beetje dat we eerst teruggaan naar 7 oktober 2023. Hè, de dag dat Hamas Israël binnenviel en een ongekend bloedbad aanrichtte. Mm-hmm. Toen is de oorlog tussen Israël en Hamas ook echt begonnen. Hoe zag het nieuws eruit op 7 oktober en in de nasleep daarvan? Kun je daar wat over zeggen?
Ja, nou, het nieuws op 7 oktober was het liet eigenlijk zien wat er gebeurde. Natuurlijk niet de ongefilterde, de ongefilterde materialen van alle camerabeelden van Hamas.
Weet ik niet, want op Twitter ging er behoorlijk wat beelden rond.
Ja, en ik heb het over de gevestigde media, zeg maar. Dus die lieten zien wat er gebeurde. En kwamen ook eigenlijk wel heel snel met live feeds en werd er echt goed bijgehouden. Dus ik denk dat op die dag de media wel in ieder geval een werk goed hebben gedaan om te laten zien aan de mensen wat er nou gebeurde op die dag.
Ja.
En op Twitter vooral zag je tegenwoordig X, zag je veel meer ongefilterde materialen, ongecensureerde beelden. Niet alles, gelukkig. Dat is wel echt heel erg heftig.
Wat deed het met je toen jij op 7 oktober wakker werd en deze nieuwsberichten binnenkreeg en de beelden zag?
Ja, ik ben een week kotsmisselijk geweest en slecht geslapen en gewoon in shock. Gewoon ook omdat je het niet verwacht. En dan ook nog dat je de gruwelijkheid ziet waarmee mensen vermoord zijn. Dat gaat veel verder dan alleen... ik ben in een conflict met iemand en ik moet mijn vijand uitschakelen.
Ja.
Dit is een vorm van sadisme. Die ik... Nou, misschien met de Islamitische Staat inderdaad. Maar voor de rest zelden ergens anders gezien heb. En dat is...
Kwaad in de puurste vorm.
Ja, absoluut.
Ja. En wat was het nieuws? Want op 7 oktober zeg je... hebben nieuwsmedia best wel goed... vormgegeven wat er is gebeurd. Wat gebeurde er in de nasleep daarvan?
Nou ja, in de nasleep, kijk, toen... wat ik zeg, hè, dus ze lieten vrij goed zien wat er gebeurde. En eigenlijk begreep ik al heel erg snel, vooral toen ik hoorde dat er mensen ontvoerd waren.
Dit wordt oorlog.
Dit wordt oorlog. Israël gaat dat natuurlijk niet laten gaan. En toen wist ik eigenlijk vanaf het moment dat de Israëlische luchtmacht... gecoördineerd terug begint te slaan, dan zal die berichtgeving veranderen.
Kantelen.
Kantelen in de zin van kritisch op Israël, kritischer tot in de meest onwerkelijke vorm af en toe zelfs antisemitische berichtgeving. En dat is iets waar ik me niet over verbaasd heb. Maar
je zag het eigenlijk al aankomen. Ja. Dat je dacht, nu is het misschien... Nou ja, zodra Israël reageert, dan wordt het weer kritisch op Israël. En dan krijgt ze het vuur aan de schenen.
En dat is
maar
eigenlijk...
is dat verkeerd?
Niet per definitie zou ik zeggen. Alleen er wordt heel snel vergeten wat de reden is dat Israël überhaupt de oorlog voert. Mm. Er wordt heel snel vergeten waarom Israël op een bepaalde manier de oorlog voert, zoals ze dat doen. Er wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar het slachtofferschap.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, zeker. Je hebt bijvoorbeeld... In de laatste tijd is dat ietsjes minder, maar zeker in het eerste jaar zou ik zeggen, had je eigenlijk zeker bij de NOS en bij, maar ook wel bij schoolnieuws en bij Jeugdjournaal,
ja,
had je eigenlijk wekelijks reportages van Palestijnse kinderen in Gaza, mm-hmm, die dus in een verschrikkelijke situatie zaten. En begrijp me niet verkeerd. Dat is ook zo. Ik bedoel, hè, die kinderen zitten in een oorlog.
Ja.
Dus het gaat niet om het feit dat je die kinderen laat zien. Dat is juist heel erg belangrijk dat je dat laat zien.
Ja.
Het gaat erom dat het wordt gekoppeld aan Israëlische bombardementen. Dus alleen maar Israëlische bombardementen.
Dat je gaat zien Israël dat Israël de agressor is en dat die al deze schade aanricht en dat het allemaal de schuld van Israël is. Terwijl je dan vergeet dat Hamas deze oorlog is gestart en dat het doel is om Hamas uit te schakelen en niet de Palestijnse kinderen te raken.
Exact. En dat wordt nagenoeg nooit genoemd.
Okay.
En als je maar vaak genoeg het op deze manier brengt, dan zal op een gegeven moment die beeldvorming, ja, die zal gaan kantelen. En
ja,
dat is iets wat we in eerdere conflicten hebben gezien, hè, tussen Israël en Hamas. Dus ik had ook wel verwacht dat dat nu zou gebeuren. Mm-hmm. Alleen ik ben wel geschrokken van de intensiteit ervan en van de hoeveelheid en van wat er soms wordt gezegd. En dan heb ik het niet eens over Twitter, want Twitter, dat, ja, daar wordt zo...
Iedereen zegt van alles.
Nou ja, daar lusten de honden echt geen brood van af en toe. Maar prima, dat is nog Twitter. Maar gevestigde media, bijvoorbeeld een NOS, wat die af en toe geschreven en gezegd hebben, ja, dat is echt onacceptabel.
Ja, toch. Ik was op de website van de NOS en ik wil straks voorbeelden van je horen, hoor.
Ja.
Een veelgestelde vraag op de NOS gaat over berichtgeving in het Midden-Oosten. Ze zeggen van, hè, zolang het conflict duurt, krijgen wij van beide kampen veel reacties. De ene schrijver vindt dat we partij kiezen voor Israël, de andere juist de Palestijnse kant verdedigen. En dan vervolgt de NOS dat ze proberen het vanuit beide kanten te belichten en dat voortdurend te doen. En ze vinden zelf niks van het conflict en hebben geen voorkeuren of belangen. Het is goed om te weten dat wij als redactie heel veel discussiëren over onze uitzendingen en de onderwerpen die we over het Midden-Oosten maken. Dus eigenlijk zeggen ze in hun verantwoording dat ze hun best doen om geen partij te kiezen en om een soort de gulden middenweg te vinden.
Mm-hmm.
Slaagt NOS hierin?
Nee. Want juist als je in dit conflict, waarin goed en kwaad zo duidelijk tegenover elkaar staan, probeert een gulden middenweg te vinden, dan relativeer je dus alles kapot en kies je uiteindelijk dus eigenlijk helemaal geen kamp. En krijg je uiteindelijk ruzie met iedereen. Dus dat is ook wat, mm-hmm, ze schrijven. Hè? En tegelijkertijd zie je dat ze heel erg de kant van het slachtofferschap kiezen.
Ja. Dus dat is wel degelijk een kant.
Ja, maar ze kiezen het niet. En omdat ze het niet kiezen, word je eigenlijk automatisch meegezogen in een soort van narratief over onterecht slachtofferschap.
Ja.
Waarbij ik nogmaals wil benadrukken dat er natuurlijk ook heel veel mensen onschuldig slachtoffer zijn.
Ja.
Zowel in Israël als in Gaza. Laat dat alsjeblieft duidelijk zijn, ook aan de luisteraars. Maar ja, ze worden meegezogen in een soort van narratief waarin Israël eigenlijk de agressor is en de Palestijnen de slachtoffers. En ja, dat moet stoppen.
Ja, en als je eenmaal in dat narratief zit, dan gaat dus alle berichtgeving ook daarover.
Ja, en je komt er ook niet meer uit.
Nee. Heb je voorbeelden?
Ja, zeker. Er zijn best wel wat voorbeelden. Eentje was eigenlijk vrij in het begin van de oorlog. Ik geloof een 2 weken na het uitbreken van de oorlog, dus nog in 2023, dat er bericht naar buiten kwam dat het El Ahli ziekenhuis in Gaza gebombardeerd zou zijn door Israël.
Ja.
Nou, dat kwam naar buiten, werd allereerst naar buiten gebracht door Palestijnse media in Gaza zelf.
Mm-hmm.
Nog geen 3 minuten later had de NOS al het hele bericht gekopieerd. Israël bombardeert.
3 minuten.
3 minuten.
Dan kan je toch niet checken of het echt is gebeurd.
Exact mijn punt. Je kunt niet factchecken, je kunt niet verifiëren. Je hebt in 3 minuten tijd ook niet woordvoerders van het Israëlische leger gebeld. Heb je allemaal gewoon niet gedaan. Je hebt gewoon copy-paste.
Ja.
Gewoon kopiëren, plakken gedaan. Uiteindelijk bleek naar onderzoek ook van onafhankelijke organisaties zoals, hoe heet die organisatie? Copycat?
Ja.
Copycat volgens mij, ja. Die hadden ook onderzoek gedaan op basis van allerlei camerabeelden die ze maar konden vinden.
Ja.
Bleek dus dat het gewoon een afzwaaiende raket van Hamas is geweest die niet op het ziekenhuis kwam, maar naast het ziekenhuis.
Dus het hele bericht klopte van geen kant?
Het hele bericht klopte van geen kant. Ze hebben het later ook gerectificeerd. Hè? Dus dat, maar goed, het kwaad is dan al geschied. En het gevolg van dat bericht was namelijk dat in de 4 grote steden in Nederland mensen de straat op gingen. Zelfs in Den Haag honderden mensen woedend tegenover de Israëlische ambassade.
Ja,
ja, dan zie je hoe groot die invloed en die verantwoordelijkheid is. En die, als je die niet pakt.
Ja, maar goed, je zou kunnen zeggen, want het voorbeeld van het ziekenhuis heb ik al heel erg vaak gehoord. Als het gaat om deze berichtgeving, heb je ook andere voorbeelden. Want je kan zeggen, oké, dat is 1 keer gebeurd in het begin van de oorlog. Daarna hebben ze van hun fouten geleerd en zijn ze beter gaan factchecken. Dat zou een mooie conclusie kunnen zijn. Is dat gebeurd?
Dat zou een hele mooie conclusie kunnen zijn, inderdaad. Maar dat is helaas niet de conclusie. Ongeveer 1 jaar geleden kwam er op de liveblog van NOS een bericht dat Israëlische soldaten organen zouden stelen uit de lijken van Palestijnen. Letterlijk werd dit
wat
zo.
Wat is dat voor gruwelijk verhaal?
Werd dit zo gezegd? Nou ja, het is gewoon een
om her te gebruiken in Israël.
Om te verkopen.
Oké.
Dit is een oud bloedsprookje, wat een antisemitische complottheorie, wat al, nou ja, weet ik niet hoeveel eeuwen bestaat, in een nieuw jasje gegoten. Er is geen enkel bewijs voor. Ik bedoel, dat is natuurlijk te krankzinnig voor woorden.
Van wie hebben ze dat dan?
Ja, van een Palestijnse NGO.
Een Palestijnse.
Niet nader genoemd bij naam. En dat wordt dan zomaar gekopieerd en geplakt. Maar dit is puur antisemitisme. En wat het doet, is dat het opnieuw die beeldvorming. Kijk, zie je wat die Israëli's doen? Zie je wat die Joden doen? Ze stelen zelfs die organen. Dat is echt verschrikkelijk. En zo zijn er nog veel. Ik heb nog wel een voorbeeld.
Ja, graag.
Eigenlijk een heel erg recent voorbeeld. Vrijdag 31 mei werd op de NOS een bericht gepost om 4:45 middags. En ik citeer, hoe Palestijns land officieel Joods bezit wordt.
Oké.
En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk, om het op die manier, hoe Palestijns land Joods bezit wordt. Eerst had je nog een onderscheid, Israëlisch bezit, Joods bezit.
Ja.
Maar de onderscheid is dus weg.
Ja. Dus en Israëlisch is Joods. Het wordt eigenlijk
dus nu over één kam geschoren. En dan zie je dus dit dus bijdraagt. Kijk, Joden in Nederland en in de westerse wereld worden al verantwoordelijk gehouden voor wat Israël wel of niet doet. Als je nu ook nog in de berichtgeving alleen maar van Joden gaat spreken en niet meer van Israël, dan weet ik in ieder geval 1 ding zeker, is dat het antisemitisme namelijk gaat toenemen.
Ja.
Want de Joden worden daar gewoon verantwoordelijk voor gehouden. En dit is
zo ongelooflijk. Ja, dus ook Joden in Nederland en overal ter wereld.
Het is echt ongelooflijk. En de NOS is echt al zijn geloofwaardigheid verloren. En zeker als je dit soort berichten publiceert die gewoon naar het antisemitische neigen. Of antisemitisch zijn überhaupt.
Maar ik vind dat toch bizar. Want ik heb hier een ander NOS-artikel over de verslaggeving van de huidige oorlog. En daar staat, daarnaast proberen we op onze nieuwsvloer de kennis te bundelen. Een groep gespecialiseerde collega's dient als vraagbak voor de woorden die we kiezen. Hoe we de historische context aanbrengen en welke bronnen betrouwbaar zijn. Dagelijks maken al onze redacteuren afwegingen om beweringen, claims, beelden en ander bronmateriaal te checken en te wegen. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. Maar in de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn.
Nou, de eerste vragen die bij mij opkomen, wie zijn deze gespecialiseerde collega's? Wat is hun achtergrond?
Want, waarom dit heel specifiek?
Omdat het heel erg belangrijk is. Want kijk, iedereen kijkt door een bepaalde bril naar de wereld.
Ja.
Jij, ik, iedereen.
Je kan niet objectief zijn.
Objectiviteit is een illusie.
Ja.
Daar waren professoren tijdens mijn masterstudie altijd heel erg mee oneens. Maar ik heb daar altijd stevige discussies over gevoerd.
Ja.
Zelfs het woordgebruik, de toonval in je stem, Non-verbale communicatie zorgt ervoor dat objectiviteit een illusie is.
Ja.
Dus iedereen kijkt door een bepaalde bril naar de wereld. Dus als door de NOS wordt gesteld, hey, wij hebben gespecialiseerde collega's. Wie zijn dat dan? Wat is hun achtergrond? Wat hebben ze gestudeerd? Waar komen ze vandaan? Wat stemmen ze? Wat is hun ideologie? Want dat vertelt mij namelijk hoe zij naar dit conflict kijken.
Dus stel, jij doet allemaal, jij de experts die jij inzet, zijn allemaal mensen die vanuit een pro-Palestijnse bril kijken. Dan is het logisch als het nieuws ook minder positief uitpakt voor Israël.
Juist. En een voorbeeld daarvan is, ik weet dat bijvoorbeeld de NOS al heel vaak de heer Erwin van Veen raadpleegt.
Ja.
Hoofd Midden-Oosten onderzoek bij Klingendaal Instituut. Nou, dan zou je toch zeggen Klingendaal, wauw, dat is toch een gerenommeerd onderzoek.
Heb ik echt nog nooit van gehoord.
Het is een van de meest gerenommeerde onderzoeksinstituten in Nederland. Maar de heer Klingendaal, als je even op zijn sociale media gaat kijken, is vaste gast bij de Rights Forum.
Bij
PAX, bij Amnesty International. Dus dan zie je meteen in wat voor hoek deze meneer zich bevindt. En kun je dus ook al lang niet meer van objectiviteit spreken.
Nee, maar worden er dan ook experts uitgenodigd die juist aan de pro-Israëlische hoek
zelden
zitten om
tot
wat
nooit
gebalanceerder geluid te laten horen?
Zelden tot nooit.
Ja, maar dat is toch best wel heftig.
Dat is ook heel erg heftig.
Als jij staat voor objectiviteit en zorgvuldigheid staat voorop, dan, nou ja. We hebben nu puur over de NOS. We hebben natuurlijk meerdere media bronnen. We hebben de Volkskrant, het Nederlands Dagblad, we hebben het RD, we hebben Telegraaf. Wat is het gemiddelde geluid van de gemiddelde kranten?
Het gemiddelde geluid is redelijk, toch wel de meeste klanten die zeer kritisch tot bijna antisemitisch zijn.
Mm-hmm.
Zeer kritisch op Israël tot bijna antisemitisch. En daarin zien we de Volkskrant, NRC, Parool, af en toe.
Mm-hmm.
Trouw is echt ooit als verzetskrant opgericht. Ik denk dat de oprichters hun in hun graf omdraaien als ze lezen wat er af en toe in de Trouw komt. Het Nederlands Dagblad is natuurlijk zeer kritisch op Israël tot aan het treurige toe.
Mm-hmm.
Waar we nog iets van een ander geluid horen is de Telegraaf.
En het Reformatorisch Dagblad.
En het Reformatorisch Dagblad, al moet ik zeggen dat ook daar niet altijd meer op een manier wordt verslag gegeven zoals ik dat gewend ben van het Reformatorisch Dagblad.
Hey, in deze oorlog, er gebeurt iets nu en eigenlijk moet er ook zo snel mogelijk over bericht worden, want anders is het alweer oud nieuws. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je als nieuws, als media, wel het controleert of iets waar is?
Nou, kijk, dat is natuurlijk ook wel lastig.
Ja.
Dat snap ik, hè? Want soms moet je à la minuut ergens op reageren. De vraag is natuurlijk altijd, waarom kies jij als nieuwsmedium een vast x aantal bronnen waar jij je berichtgeving op baseert?
Ja, daarover gesproken. De meeste mainstream media in Nederland baseren hun berichten op bronnen als Al Jazeera en Haaretz.
Ja.
Kun je wat over deze twee partijen zeggen?
Zeker. Al Jazeera is de staatskrant, staatsomroep van Qatar.
Oké, dus Arabisch?
Ja, Arabisch. Qatar is lid van de Moslimbroederschap, een van de grootste financiers van Hamas.
Dus niet heel objectief.
Dus kunnen we denk ik wel stellen, vanuit welk perspectief, om het maar even heel subtiel te zeggen, Al Jazeera verslag doet.
Ja.
Haaretz is een Israëlische krant.
Mm-hmm.
Het is een hele linkse Israëlische krant. En die heel kritisch is op de regering, ook op de oorlog.
Mm-hmm.
Maar het kan gewoon in Israël omdat het een democratie is. Alleen er zijn ook een veelvuldigheid aan andere bronnen in Israël, van links tot rechts. Die je bijvoorbeeld Times of Israel, Jerusalem Post, Israel Hayom.
Ja, maar wat zegt dat over deze keuze dan? Dat ze vooral hun informatie bij deze twee nieuwsbronnen vandaan halen?
Dat zegt namelijk dat jij op zoek bent naar berichtgeving die jouw blik op de werkelijkheid bevestigt.
Ah.
En dat je dus niet buiten je eigen bubbel durft te treden om te kijken naar nieuws wat misschien ook wel waar is, maar misschien toch iets minder past bij hoe jij naar Israël of Hamas of het conflict.
Ja, maar als jij bekend staat als
een
kwaliteitskrant die evenwichtig nieuws brengt, dan is het toch gewoon je taak om een nieuwsbericht van allerlei kanten te bekijken en dan de lezer maar te laten beslissen of de conclusie te laten trekken. Of
absoluut,
zelf.
Dat is jouw taak. Alleen die taak is weg. Heel veel kranten, heel veel Omroepen, heel veel nieuwszenders zijn verworden tot activistische kanalen, activistische media, waarin vanuit één bepaalde blik verslag wordt gelegd van een conflict in dit geval. Ja. Met de normen en waarden die alleen bij jou passen. Mm-hmm. Alleen door jouw bril kijkend naar dat conflict en daarmee de waarheid presenteren alsof er geen enkele andere waarheid is.
En, ja, maar waarom zouden ze dat doen en wat levert dat hen op?
Waarom ze dat zouden doen? Ik denk ideologische genoegdoening voor zichzelf. Mm-hmm. Hopen op meer abonnees op de kranten. En ja, wat daar nog meer achter zit, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik weiger om allerlei complottheorieën in te gaan. Door wie worden ze betaald? Natuurlijk, het is belangrijk door wie ze worden betaald.
Nou, dat zag je bij Al Jazeera wel.
Ja, maar dat is die connectie is zo duidelijk. Ja. Dat daar kun je geen twijfel over hebben. Maar het is toch wel opmerkelijk te noemen dat verreweg de meeste kranten in Nederland eigenlijk aan een soort van hetsen bezig zijn tegen Israël. En dan ga je, denk ik dat het goed is, niet zoals deze kranten met Israël doen, allerlei voorbarige conclusies te trekken, maar door vragen te stellen. Ja. Waarom doen jullie dit? Wie werken er bij jullie op de redactie? Wat is hun achtergrond? Door wie worden jullie betaald?
Dus tot verantwoording te roepen.
Ja, en ik denk dat inmiddels al lang tijd is om dat te doen.
Ja, maar goed, jij kijkt natuurlijk ook met een bepaalde bril. Pro-Israël bril, neem ik aan.
Nee, ik ben heel objectief.
Ja, jij. Ja.
Nee, tuurlijk.
Objectiviteit bestaat niet alleen bij Raouf Leer. Ja.
Nee, tuurlijk. Ik kijk zeker door een pro-Israël.
Ja, maar ben je dan niet? Ben je dan niet gewoon heel kritisch op deze media, omdat het gewoon toevallig niet bij jouw verhaal past?
Ik denk dat dat een hele goede vraag is. Ik stel mezelf die vraag ook wel regelmatig. Mm-hmm. Ik lees ook wel eens probeer ook wel eens de Volkskrant te lezen en NRC om eens te kijken van joh, wat wordt er nou gezegd?
Ja.
Om toch eens te kijken van hey, ben ik niet degene die juist volledig
de plank misslaat?
Ja, nee, dat is altijd goed. Ik denk dat het goed is om kritiek op jezelf te hebben en zelfreflectie. En ja, ik kan gewoon niet anders concluderen dan dat er gewoon heel veel halve waarheden en leugens worden gepubliceerd. Mm. En dat is gewoon heel erg triest. En het komt omdat, kijk, toevallig gaat deze oorlog toevallig over een onderwerp waar ik heel veel kennis van heb. Er zijn duizend en miljoen onderwerpen waar ik helemaal niets van weet.
Nee, dan als je die nieuwsberichten leest, dan denk je, ja, het zal misschien wel.
Ja, precies. Dan
maar
denk
dat
je,
is misschien
nou,
het gevaar voor mensen die niet zoveel weten.
Exact. Volkskrant is toch een gerenommeerde krant. Ja. NOS is toch een gerenommeerde omroep. Maar juist omdat ik die kennis heb en ook heel makkelijk kan verifiëren met mijn bronnen in Israël.
Hmm.
Maar wat ik ook kan doen, en dat doe ik ook wel eens, als er bijvoorbeeld een incident is geweest, dan leg ik bijvoorbeeld Haaretz heel links, Times of Israel redelijk centrum en Jerusalem Post rechts, die leg ik naast elkaar. En dan ga ik kijken hoe berichten die drie kranten in Israël over dit conflict. En dan zie je dus wel verschillen, hè, naar gelangen de politieke kleur.
Ja, maar je kan ook
omroep.
Gewoon kijken, wat zijn de overeenkomsten en dat zal dan het nieuws al zijn.
Precies. En dat is ook wat ik doe. En zo probeer ik een zo volledig mogelijk plaatje te krijgen.
Ja.
En als ik dat dan naast de berichtgeving leg van bijvoorbeeld een NRC of een Volkskrant, ja, dan is het heel erg duidelijk dat de meeste Nederlandse media alleen maar uit Al Jazeera en Haaretz punten. Want dat wordt gewoon heel erg duidelijk.
Ja. We hebben het net al een beetje gehad over beeldvorming. Maar stel, je bent een Nederlandse burger die gewoon elke avond netjes om 8 uur het 8 uur journaal kijkt. En dat is de enige bron waar je nieuws vandaan haalt. Wat voor advies zou je geven aan deze mensen?
Ik zou het advies geven om je blik te verbreden. Om kijk eens, hè, wat ik net eigenlijk zei, kijk ook eens naar de Israëlische media. Er zijn bijvoorbeeld ook televisieomroepen in Israël die van links naar rechts gaan. Probeer eens te kijken hoe die de berichtgeving doen. Een Haaretz is heel kritisch.
Ja.
Nou, zet dat eens tegenover een Jerusalem Post, die over het algemeen vrij regeringsgezind is. En probeer op die manier te zien dat berichtgeving nooit objectief
is. Nee,
het
is altijd gekleurd.
Het is altijd gekleurd. En probeer ergens voor jezelf de balans te vinden tussen al die verschillende een nieuwsbericht. En nu snap ik wel dat de gemiddelde Nederlander die ook gewoon een fulltime job heeft, die heeft daar helemaal geen tijd voor. Dus dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Mm. En wat ik in dat geval zou adviseren is neem niet alles voor zoete koek aan.
Nee, blijf altijd kritisch.
Blijf kritisch, ook naar de NOS, ook naar instituties waar jij al of weet ik veel hoeveel jaar van denkt dat het de predikers van de waarheid zijn.
Ja.
Blijf kritisch.
Ja. Meer praktische tips aan het eind van deze podcast, want ik wil... Proost. Ik wil naar een ander stukje uit deze podcast en dat is echt specifiek propaganda. Hoe propaganda werkt in deze oorlog.
Mm-hmm.
Ik heb even aan ChatGPT gevraagd wat de definitie is van propaganda en hoe dat vormgegeven wordt. En dan gaan we kijken naar hoe we dat in deze oorlog terug zien komen. Zowel aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant. Nou, propaganda volgens ChatGPT is een vorm van communicatie waarbij informatie, tussen haakjes vaak eenzijdig of misleidend, wordt gebruikt om mensen te beïnvloeden. Het doel is meestal om de mening, houding of gedrag van mensen te sturen. Vaak in het voordeel van een politieke partij, overheid, religieuze groep of andere organisatie. Nou, bij het woord propaganda denk ik al heel erg snel aan Nazi-Duitsland, waar propaganda gewoon heel erg groot was. Goebbels heette die toch?
Ja, Goebbels.
Goebbels. Mm-hmm. En ChatGPT geeft nog een aantal kenmerken. Misschien is het goed om die kenmerken even langs te lopen en dan te kijken hoe we dat zien gebeuren in de huidige oorlog tussen Israël en Hamas.
Dat is goed.
Oké. Punt 1 is eenzijdige informatie. Er wordt alleen informatie gedeeld die het gewenste standpunt ondersteunt. Tegenargumenten worden weggelaten of belachelijk gemaakt.
Ja, dat is... Ik zou zeggen dat dat gebeurt ook aan de Israëlische kant.
Ja?
En aan de Palestijnse kant. Ja, kijk, aan de Palestijnse kant, maar dan loop ik misschien een klein beetje vooruit op de andere elementen die jij nog gaat noemen.
Nou, geeft niet.
Ligt de nadruk op slachtofferschap.
Ja.
He, dus nadruk ligt op bezetting, slachtofferschap, apartheid, nou ja, noem het maar op. En bij Israël ligt de nadruk op zelfverdediging.
Ja. Je hoort altijd, we hebben het recht om onszelf te verdedigen.
Zelfverdediging tegen terreur, zelfverdediging, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat Israël er verstandig aan zou doen om ook toch wel meer dat menselijke aspect in beeld te brengen. Omdat dat denk ik het goede is om te doen.
Mm-hmm.
En B, omdat dat ook een vollediger beeld geeft van wat zich afspeelt. En ook als je het menselijke aspect, hè, dus bijvoorbeeld...
Het leed in Gaza.
Het leed in Gaza is een voorbeeld. Als je dat meer in beeld brengt, zelfs dan kun je nog zeggen, we hebben het recht om ons onszelf te verdedigen.
Ja, maar dan word je
verdedigen.
Wel betrouwbaarder van misschien. Want eenzijdige berichtgeving, dingen weglaten, dat alleen maar omdat het dan ten goede komt van je eigen verhaal. Maar dat zegt iets over je betrouwbaarheid.
Ja, en weet je, uiteindelijk doet iedereen dat. Mm-hmm. Ik heb op de middelbare school geleerd dat het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid. Dus partijen in een conflict, ja, die voeren niet alleen de grondoorlog, die voeren ook een oorlog om de harten te winnen van de mensen. En dan is het logisch dat jij natuurlijk alleen maar de informatie naar voren brengt die voor jou goed uitkomt.
Ja.
Kijk, bijvoorbeeld Israël die had, we hebben het net gehad over dat incident, hè, met die ambulance.
Ja.
Kijk, Israël heeft dat pas naar buiten gebracht toen het al naar buiten was gebracht. Hè?
Ja.
Dus toen moesten ze daar wel op reageren.
Ja, anders hadden ze misschien niks gezegd.
Als Israël verstandig was geweest,
hadden ze
het zelf naar buiten gebracht.
Zo van, we weten dat dit gebeurt.
Er is een incident gebeurd, we zijn het aan het onderzoeken. En ik denk dat je als je dat doet, dat je inderdaad ook veel betrouwbaarder overkomt.
Ja.
Ik mis dat wel. Dus ik denk dat het bij beide partijen, en natuurlijk ook bij de Palestijnen, die alleen maar slachtofferschap prediken, terwijl ze hun eigen kinderen opvoeden om zoveel mogelijk Joden te vermoorden. Overal in ziekenhuizen, commandocentra hebben, in moskeeën, wapens. Nou ja, we hebben het allemaal al genoemd.
Ja,
ook dat is heel eenzijdig.
Dat is niet de hele waarheid.
Nee, absoluut niet.
Nee. Nou, andere kenmerken van propaganda zijn emotionele beïnvloeding. Propaganda speelt vaak in op emoties zoals angst, trots, schuld, haat, in plaats van rationele argumenten te geven. Verder stereotypering en vijandbeelden. Dus groepen mensen worden neergezet als goed of slecht, vaak zonder nuance. De herhaling van boodschappen. Dus hoe meer je het herhaalt, hoe langer het blijft kleven.
Ja.
Gebruik van symbolen en slogans. Denk aan vlaggen, liederen, beelden of korte krachtige uitspraken die emoties oproepen. Mm-hmm. En een vertekend of onjuist beeld van de werkelijkheid. Zullen we eens eerst gaan kijken aan de Israëlische zijde waar je dit mogelijk terug zou kunnen zien?
Ja, ik denk dat je aan de Israëlische zijde vooral het mantra zelfverdediging. Hè? Dus dat wordt continu herhaald.
Ja. Maar ja, op zich hebben ze recht op zelfverdediging. Dus in hoeverre is dat propaganda?
Nou ja, kijk, dat is de vraag. Wanneer wordt iets propaganda? Hè? Kijk, de wanneer is iets waarheid? Wanneer is iets propaganda? Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Hè? Waar ligt die lijn? Ja. Alleen je ziet wel dat de herhaling van de boodschap. En ja, kijk, ik zou natuurlijk, hè, want als ik dan even kritisch op mezelf ben en zeg van, hey, ik kijk door die pro-Israël bril, krijg ik naar dit conflict, dan zou ik zeggen, ja, maar ze hebben inderdaad ook het recht om zichzelf te verdedigen. Maar bijvoorbeeld iemand die pro-Hamas is, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, dat zeggen ze wel, dat ze het alleen maar doen omdat ze zichzelf willen verdedigen. Maar eigenlijk willen ze ons etnisch zuiveren.
Ja, dus ze zeggen dat wel. En eigenlijk hebben ze een ander motief zitten onder. Maar dan doen ze dat onder het mom van zelfverdediging. Dus kunnen ze allerlei oorlogsmisdaden uitvoeren.
Dus diegene zou zeggen, hey, dat is propaganda. Ik zou zeggen, nee, je legt gewoon je oorlogsdoelen uit.
Ja. Hè, dus het is echt heel lastig dus om vast te leggen wanneer iets propaganda is.
Dat is ook heel
en
lastig.
En wanneer iets gewoon eerlijke berichtgeving is.
Ja, en ik zou zeggen dat de grens ergens ligt bij, ja, wat is waarheid en wat is leugen. Dat is natuurlijk soms ook ingewikkeld. Want soms heb je ook halve waarheden en halve leugens.
Nou ja, even aan de Palestijnse kant, want we hadden het net over emotionele beïnvloeding en het slachtofferschap benadrukken. Ja. Er zijn best wel veel beelden ook naar buiten gebracht van Palestijnse kinderen die lijden. En dat wordt heel erg veelvuldig gebruikt. Ja. Maar het is ook gewoon zo dat daar kinderen lijden. Dus in hoeverre is iets propaganda en in hoeverre is dat niet zo?
Nee, dat is ook zeker zo. En ik denk alleen dat als jij, kijk, als je verslag doet van een oorlog.
Ja.
Even advocaat van de duivel. Als jij verslag doet van een oorlog, wat is jouw beweegreden om week in, week uit sfeerreportages, zo heet dat. Dat is natuurlijk niet echt een goede sfeer, maar zo heet dat. Sfeerreportages. Mm-hmm. Met een hele emotionele lading te maken om die te laten zien op het Nederlandse nieuws.
Ik weet niet of dat advocaat van de duivel is, want ik denk dat heel veel mensen nu naar deze huidige oorlog kijken als in, er is zoveel leed en dat moet vastgelegd worden, want het is gewoon wat er gebeurt.
Dat klopt. Er is ook heel veel leed en dat moet ook vastgelegd worden. Alleen dan kom ik weer even terug op wat ik eerder zei. Bij wie wordt die verantwoordelijkheid gelegd?
Ja.
En daar zit voor mij het grote probleem.
Ja.
Kijk, ik
wordt
ik kan
gewezen
me
naar Israël.
Ik kan me nog herinneren dat Sander van der Hoorn, NOS-correspondent, dat die naar Eilat in het zuiden van Israël is gegaan, omdat daar kinderen op school zaten, Israëlische kinderen die waren geëvacueerd uit de, nou ja, uit
de kibbutz,
Gaza envelope, dus dicht bij de grens, mm-hmm. om met hun te praten. Dat ze daar op school zaten en hoe ze zich voelden. En nou ja, de conclusie van Sander van der Hoorn was toch van, nou ja, maar ja, zij hebben toch in ieder geval wel een huis om naar terug te gaan. Dat is letterlijk wat hij gezegd heeft.
Wat is dat voor gekke conclusie?
Als jij het weet, weet ik het ook. Maar dat is letterlijk wat hij gezegd heeft op de televisie. Dus
ja, maar daardoor zet je eigenlijk het leed van kinderen in Gaza, zet je naast het leed van kinderen in Israël. En dan denk je, ja, oké, ja, prima, jullie moesten vluchten, maar jullie hebben tenminste nog een huis. Maar die arme kinderen in Gaza, dat is de situatie heel anders. Dus op de een of andere manier wordt het dan toch weer verdraaid dat Israël de schuldige is.
En dat is exact mijn punt. En ik denk dat dat ook een beetje de zeker nog steeds grijs zijnde lijn is tussen berichtgeving en propaganda.
Ja. Het is best lastig om vast te leggen.
Is heel lastig, is heel moeilijk. Voor mij ook. Hè? Ik bedoel, ik ben ook niet een orakel wat precies weet wanneer iets propaganda is of toch wel goede berichtgeving. Maar er zijn voldoende voorbeelden, zoals wat ik net noemde over Sander van der Hoorn, die toch laten zien dat er toch wel echt alleen maar vanuit één narratief heel eenzijdig een verslag wordt gelegd van deze oorlog.
Mm-mm. Op de NOS, pak hem er weer bij, kwam er een artikel. Israël wil publieke opinie veranderen en steekt tientallen miljoenen extra in propaganda. Dus dat is een
goed artikel.
Nou ja, daar wordt eigenlijk al direct gezegd dat Israël enorm aan propaganda doet en daar veel meer geld in steekt.
Mm-hmm.
Dit artikel gaat over dat er $150 miljoen... dat is ruim €137 miljoen... extra besteed wordt aan propaganda, ofwel Hasbara. Dat is een Israëlische term voor uitleggen. Mm-hmm. Dat is wat Israël inzet om de uit te leggen wat er gaande is, neem ik aan. En het doel of de tendens van het artikel is dus dat Israël enorme propaganda doet, omdat hun het beeld in de wereld van Israël is wel heel erg slecht aan het worden. Dus dan gaan ze er extra geld in pompen om hun imago wat op te krikken. Mm-hmm. Ja, wat vind je daarvan?
Nou, ik twijfel er niet aan dat het gebeurt. Ik zal meteen nog iets verklappen. Iedereen doet het. Ook Hamas, mm-hmm. ook de Palestijnse autoriteit, ook Nederland, ook de VS. Iedereen doet het. Dus iedereen pompt geld in. Je kunt het natuurlijk Hasbara noemen. Je kunt het propaganda noemen.
Ja.
Je kunt het ook, zoals we dat in Nederland liever noemen, publieke diplomatie noemen.
Dat is heel wat anders. Het is een andere term.
Het is precies hetzelfde, maar het is een andere term. En het klinkt veel aardiger en het klinkt veel beter. Want als jij iets publieke diplomatie noemt van wij gaan uitleggen waarom wij in Nederland zo ongelooflijk goed zijn met watermanagement. En waarom wij over de hele wereld overal bruggen bouwen. En waarom wij eilanden neerleggen in de zee. Omdat wij zoveel ervaring hebben. Omdat ons land 5 meter onder zeeniveau ligt op sommige plekken. Dus je moet ons hebben. Wij zijn de beste, et cetera, et cetera, et cetera. In wezen verschilt zo'n boodschap in karakter.
Weinig.
Heel weinig van een Israëlische boodschap dat laat zien, dit is er op 7 oktober gebeurd. Ja. Daarom vallen wij aan. We hebben hiermee te maken. Dit is wat ons te wachten staat. Maar in het geval van Israël wordt het Hasbara propaganda genoemd. En in het geval van Nederland wordt het publieke diplomatie genoemd.
Ja.
Mijn vraag is, waarom?
Ja, omdat...
Dat is heel lastig.
Omdat het natuurlijk gewoon past bij het beeld wat wij van Nederland hebben. En dan klinkt het ons heel logisch in de oren. Maar waarschijnlijk klinkt dus Hasbara in Israël heel logisch in de oren. En...
Nou, het is vooral het beeld wat geschept wordt over Israël. Je kunt ook zeggen, Israël laat zien hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. Of wat Israëls ware intenties zijn. Dat zou je ook kunnen zeggen. Maar er wordt gekozen voor het woord propaganda. Waarmee je dus eigenlijk meteen een bepaalde toon geeft
aan
het artikel, insinueert. En ik twijfel er niet aan dat er miljoenen worden gepompt om het publiek te beïnvloeden. Want dat is wat ook in een oorlog gebeurt.
Ja. Nu zag ik een nieuwsbericht over de Israëlische ministerie van Diaspora Zaken. Die hebben opdracht gegeven tot een operatie waarbij valse social media accounts werden gebruikt om Amerikaanse wetgevers aan te sporen, geld te geven aan het Israëlische leger en om pro-Israël berichten te verspreiden. Daar was dus een video en er zijn allerlei artikelen over naar buiten gekomen dat Israël dus fake accounts inzet om hun imago op te krikken. Is dit een duidelijk beeld van propaganda?
Als het zo is, en het zou zomaar zo kunnen zijn. Want je ziet overal ter wereld waar conflicten zijn. Ik zou zeggen een smerig stukje oorlogsvoering.
Ja.
Iran doet het, China doet het, Rusland, Amerika.
We doen het allemaal.
Heb er geen twijfel over dat Nederland het ook doet.
Ja.
Dat betekent natuurlijk niet dat het goed is.
Nee.
Hè? Dat is weer iets anders.
Maar alleen te wijzen naar Israël van wat zijn jullie slecht is dan...
Exact, weet je, en dat is de hypocrisie moet eruit. Het zou zomaar kunnen dat dit gebeurd is. Om meer geld voor wapens om de oorlog te kunnen winnen.
Ja.
En dan kun je er nog een hele discussie over gaan hebben. Ja, is dat terecht of niet? Ik denk niet dat we die discussie moeten voeren. Wat ik wel denk, is dat mensen zich bewust moeten zijn van het feit dat dit overal gebeurt.
Ja.
Dat dit oorlogsvoering is. En als daadwerkelijk blijkt dat Israël dit gedaan heeft, dan zullen ze op de vingers worden getikt. En terecht. Ik bedoel, het is iets wat in principe niet mag. Als je dan niet slim genoeg bent om ervoor te zorgen dat niemand erachter komt, dan zul je verantwoordelijkheid moeten dragen. Ja.
Ik zit te denken van als iemand nu aan het luisteren is en die hoort over al die nieuwsmedia en hoe de leugens worden verspreid aan beide kanten en eenzijdige berichtgeving en misleiding. Op een gegeven moment kan je toch wel een beetje moedeloos raken dat je denkt van ik weet het gewoon niet meer. Ik stop er gewoon mee met nieuws lezen.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, is dat handig?
Voor je gemoedsrust? Heel handig.
Ja, voor je stressniveaus. Kan je vertellen de mensheid.
Ja, ik kan je vertellen dat je er een stuk relaxter van wordt. Ik heb het ook wel. Als ik vakantie heb, dan zet ik echt alles uit. Ja. Dus dan kijk ik ook gewoon niet. Maar ja, weet je, het is natuurlijk wel goed om in ieder geval op de hoogte proberen te blijven. Maar ik denk dat het beste wat je kan doen is dat je niet het streven moet hebben om ieder klein detail wat je leest, om daarvan te moeten kunnen bepalen, is dit echt ja of nee?
Okay.
Ik denk dat je veel beter naar het grote plaatje kan kijken. Het grote plaatje is: Israël vecht tegen een islamitische terroristische organisatie. Mm-hmm. Die Israël van de kaart wil vegen, die alle Joden wil vermoorden. En als Israël de slag verliest, dan is er geen Joodse staat meer. Plus dat Israël een oorlog voert die mijns inziens ook heel erg voor het Westen is. Hmm. Waarom? Omdat als deze terroristen lukt om Israël te verslaan, dan zal hun dat zo'n grote boost geven dat ze binnenkort in Europa op de stoep staan. En daar ben ik 100% van overtuigd. En we zien dat al gebeuren met aanslagen overal in Europa. Ik denk dat je naar dat grote plaatje moet kijken. En dat je vanuit daar en vanuit je geloof, ja, vanuit het geloof.
Er is toch ook een bepaald narratief in dat opzicht?
Ja, natuurlijk. Alleen,
en wie zegt dat dat narratief waar is?
Dat weet niemand.
Nee.
Ja, en ik denk ook niet dat je moet streven naar. Kijk, als je heel erg geobsedeerd bezig bent met, ik weet niet of het waar is, ik weet niet of het waar is, ik weet niet of het waar is, dan relativeer je alles kapot.
Ja.
Je relativeert alles kapot.
Je moet ergens dan wel een keuze maken.
Je moet ergens een keuze maken. Mijns inziens is er een hele, hele duidelijke strijd gaande tussen goed en kwaad.
Ja.
Tussen donker en het licht. En ja, natuurlijk, Israël maakt waarschijnlijk elke dag fouten.
Ja.
Doet elke
net
dag
zoals
dingen,
jij en ik.
Net zoals jij en ik. Doet elke dag dingen die niet kunnen. Maar in de kern gaat het om een strijd die Israël moet winnen. En ook zal winnen, maar zeker moet winnen, omdat dat uiteindelijk ten goede komt van ons allemaal. En ik denk dat je, als je vanuit dat perspectief begint te denken, dat je al iets meer rust in je hoofd hebt.
Ja.
Dat je dus niet hoeft te streven naar,
ik moet per se de waarheid,
ik moet per se de waarheid vinden over detail X op dag A.
Dan kan je
A.
het beste gewoon als journalist naar de plek gaan waar alles gebeurt. Ja. En zelfs dan weet je het niet.
Nee, zelfs dan niet. Maar wat je kan doen is, kijk, als je die rust hebt hervonden, dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken van, hey, er is iets gebeurd in Israël. Ik pak dus Haaretz, de linkse krant, Times of Israel Centrum, Jerusalem Post rechts.
Die bundel je.
Die bundel ik. Hoe wordt daar bericht gegeven? Heb ik ongeveer een idee over wat er is gebeurd? Ja. Weet ik het 100% zeker? Nee. Gefeliciteerd.
Is het ook nog verstandig om daar Al Jazeera dan ook bij te pakken? Om te kijken van wat zegt de andere kant?
Ja, als je dat dat kan je doen. Als je daar genoeg energie voor hebt. Ik niet, want ik weet van tevoren al wat ze gaan zeggen.
Ja.
Maar dat zou je kunnen doen. Het zou misschien ook wel heel interessant zijn als je bijvoorbeeld een Al Jazeera naast een Jerusalem Post legt of zo.
Ja.
Dan heb je natuurlijk echt.
Heb je wel echt tegenstellingen waarschijnlijk.
Ja, en dan, nou, ga maar eens kijken. Alleen ik denk dat je, ja, bewaar de rust in je hoofd. Mm. Met het geloof in het grotere plaatje en het geloof in het grotere idee. En vanuit daar kun je op een veel rustigere manier naar het nieuws kijken.
Ja, hey, je noemt nu een aantal bronnen. Ik denk het goed is dat we die even in de beschrijving zetten. Linkjes ernaartoe. Dus als je dat wil gaan bekijken, dan moet je dat zeker doen. Heb je nog handvatten om kritisch te blijven? Kijk, nu is die kranten bundelen is denk ik al een goede manier. Heb je verder nog handvatten of handige praktische tips daarvoor?
Nou,
ook naar het nieuws in Nederland.
Sowieso alles geloven wat Paola en Raouf in Kosher Kletsen zeggen.
Ja, want dat jij bent natuurlijk de meneer objectiviteit himself.
Ja, af en toe een grapje tussendoor moet kunnen, toch?
Oh, nee. Was de grap?
Nou, ik denk dat sowieso een goede is.
De podcast luisteren.
Ja, 100%. Blijf het nieuws kijken, zou ik zeggen. Alleen probeer kritisch te zijn. Niet zozeer op wat je ziet. Mm. Nou ja, ook op wat je ziet. Maar probeer ook te bedenken, wat laten ze niet zien? Dus bijvoorbeeld een NOS-bericht over, ik zeg maar iets, een bombardement ergens.
Ja.
Een tentenkamp. En dat wordt ook wel eens gezegd. Mm-hmm. Israël bombardeert bewust tentenkampen. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Maar daar hebben ze wel een goede reden voor. Want dan is er dus een terrorist die zich
schuilhoudt. Maar dat wordt dan niet gezegd.
Nee, dat wordt dan niet gezegd. Dus hebben we dus wat laten ze niet zien? Dat is een, denk ik, een vraag die je zelf moet stellen.
Zoals in je achterhoofd houden van wat zou er nog meer achter kunnen zitten.
Ja, en neem niets voor zoete koek aan. Dat, ja, dat
als
is...
je het op deze manier gaat bekijken, over dat kapot relativeren, ga je dan op een gegeven moment niet alles wat Israël maar doet goed praten?
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Ja, maar stel, hè, er komt een nieuwsbericht naar buiten van Israël bombardeert een tentenkamp. Mm. En jij gaat denken, oh, wat zou er achter kunnen zitten? Ja, er zullen vast wel terroristen hebben gezeten. Maar stel dat dat niet zo is.
Nou, als dat niet zo is, dan heb je alle recht om heel kritisch op Israël te zijn.
En ja, oké, okay, maar stel dat je automatisch er dus al van uitgaat van, dat, oh, Israël zal er wel een reden voor hebben, dat, dus het zal wel goed zijn.
Dat moet je dus niet doen.
Nee.
Je kunt er wel automatisch van uitgaan dat Israël er een reden voor heeft, maar dat betekent nog niet dat het goed is.
Nee, oké. Okay. Maar hoe kan je die conclusies dan trekken?
Ja, dat is heel lastig. Dat is iets wat je voor jezelf moet bepalen. Hè? Ja. Dus je kan bijvoorbeeld zien, oké, er was een hooggeplaatste commandant van Hamas was in dat tentenkamp. Mm. Daarom heeft Israël het gebombardeerd. Maar er zijn wel 10 onschuldige mensen om het leven gekomen. Is dat proportioneel volgens het internationaal recht? Nou, laten we er even voor het gemak van uitgaan. Ja, maar wat vind ik daar eigenlijk van?
Ja.
Dat kan natuurlijk iets anders zijn.
Dus je mening moet je dan zelf...
Dat moet je voor jezelf, moet je dat bepalen. Hmm. En dat hoeft echt niet te betekenen dat je alles goed praat wat Israël doet. Dat hoeft helemaal
nee.
niet namelijk.
Toch worden wel veel pro-Israël mensen hier in Nederland ook, jij en ik, denk allebei, best wel beschuldigd van het goed praten van alles wat Israël doet.
Zeker.
Het is dus best wel lastig. Als je elke keer probeert de nuance aan te brengen, dat mensen niet dat beeld van je krijgen.
Nee, en dan zou ik dus vooral ook het advies willen geven, omring je met mensen die nuance kunnen waarderen.
Ja, maar dan wordt er weer gezegd, ja, maar je kiest gewoon mensen uit jouw kamp uit. En dat versterkt misschien alleen maar weer de...
Tuurlijk,
maar ja, je kan het misschien ook nooit goed doen.
Ik zou ook niet op iedere crisis springen van de gemiddelde criticaster, want dan krijg je het wel heel druk.
Ja.
Maar ja, geloof in het grotere plaatje. Probeer ook nuance voor jezelf aan te brengen. Wees ook niet bang om te zeggen dat Israël niet alles goed doet.
Nee.
Natuurlijk doet Israël niet alles goed. Maar blijf geloof en hoop houden in het grotere idee. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Oké. Okay. Nou, vind ik mooi om mee af te sluiten.
Ja, ik ook wel eigenlijk.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Ja, en jij bedankt die... Nee, niet jij, maar degene die nu thuis aan het luisteren is. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het weer een interessante, informatieve podcast vond. Vol met nieuws, waar je dus heel kritisch naar moet gaan kijken.
Zeker.
Dus dat is een opdracht voor jou thuis. In de beschrijving vind je alle informatie die we... Nou ja, niet allemaal alles wat we hebben besproken, maar een aantal linkjes die we hebben beloofd. En heb je nog vragen of opmerkingen over de podcast? Stuur ze naar podcast@cvi.nl. En heb je geen vragen, maar gewoon een opmerking of wil je vertellen hoe je vindt dat we het doen? Dan kun je ook bij ons terecht. Hè? We staan open voor feedback en kritiek.
Zeker.
Dus doe dat vooral. Nou, hele fijne dag nog. Of nacht, als je dit s'avonds luistert. Ken ook, hè. En tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende.
Thank you.